Voor degenen die zo mee willen gaan lezen, we zullen vandaag in hoofdzaak zijn in het boek van Timotheus, de twee boeken van Timotheus en het boek van Titus. Voordat we gaan beginnen, even een vraag. En de vraag is positief bedoeld. En misschien mag ik zelfs vragen om even je hand op te steken als ik de volgende vragen ga stellen. Wie gelooft er dat wij alle informatie hebben gekregen over het ongeluk van Lady Diana? Wie gelooft dat we alles hebben gekregen zonder enige... Wie gelooft er dat wij alle informatie hebben gekregen langs, rond en over het coronavirus? Het zijn belangrijke vragen voor ons vandaag. We leven in een tijd, en misschien mogen we wel zeggen, we leven in tijden, en misschien is het zelfs wel nooit anders geweest, dat we allemaal bekend zijn met het woord fake news. Wat soms ook in die zin interessant is, is dat vaak is het pas na 200, na 300, soms wat korter, soms wat langer, jaar, dat je eigenlijk pas alle feiten gaat horen bij een bepaald nieuwsevenement. En of het dan gaat over Lady Diana, of dat het gaat over het coronavirus, of dat het gaat over andere dingen. Misschien zelfs dat we zo ver mogen gaan. Dat we zien dat in alle facetten van het woord wij eigenlijk heel weinig het volledige verhaal leren kennen. Zelfs misschien soms tussen vrienden. Daarom ligt de Bijbel, ligt nadruk op het feit, spreek altijd de waarheid. En dat is niet alleen tussen vrienden, dat is niet alleen tussen broeders, dat is ook tussen vrouw en man. Hoe belangrijk is het ook tussen vrouw en man om eerlijk te zijn over alle dingen? En zo zien we dat we in een tijd leven dat als we naar het nieuws gaan kijken, dat we misschien zelfs mogen zeggen, wij horen en wij lezen enkel datgene wat wij mogen horen. Wat we mogen weten, wat we mogen lezen. In Psalm 119, vers 160. Psalm 119, vers 160. Daar lezen wij de woorden. Vanaf het begin is uw woord waarachtig. Al uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig. En daarom is het zo mooi voor ons als broeders en zusters om rond het woord van God te zijn. Want God heeft geen fake news. God gaat niet iets later erbij vertellen wat hij eerder niet gezegd heeft. God is een God van waarheid. God is een God van trouw. God is een God van God die al in het begin zijn waarheid heeft uitgesproken. En dat zal God altijd blijven doen. Vandaag willen we gaan stilstaan bij vijf uitspraken uit het boek van 1 en 2 Timotheus en het boek van Titus. En die staan in een bijzondere context. En dan beginnen we als eerste met 1 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 15. 1 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 15. Daar staat, dit is een betrouwbaar woord. Met de nadruk op, dit is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waard. dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaars zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Dit is een betrouwbaar woord. Dus aan de ene kant hebben we het woord van God waarvan we weten dat het volledig en totaal en compleet waarheid is en betrouwbaar is. Maar als we naar die boeken van Timotheus en Titus gaan kijken, dan vinden we nog als het ware een extra nadruk op 5 punten die we dan vanochtend zullen bespreken. Dit is de eerste, waar Paulus van zegt. En misschien is het ook belangrijk om dan even na te denken over Timotheus en Titus. Wie waren nou Timotheus en Titus? Dat waren medewerkers van Paulus. Paulus samen met de apostelen, die hebben de waarheid bekendgemaakt. Die hebben ons dat hele Nieuwe Testament gegeven, gedreven door de Heilige Geest. En dan zien we als het ware als Paulus Timotheus en Titus gaat klaarstomen voor dat werk van evangelisatie. Dan heeft Paulus een aantal hele belangrijke woorden. En het eerste woord wat hij dan tegen deze twee evangelisten gaat zeggen. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars zalig te maken. Van wie ik de voornaamste ben. We leven in een tijd dat mensen ons vertellen. Jezus komt om voor 1000 jaar te gaan zitten op een troon in Jeruzalem. Is dat wat de Bijbel ons leert? Voor zover als ik het begrijp, niet. Jezus is niet gekomen om op deze aarde te regeren. Jezus is gekomen om in de hemel te regeren. Vanuit de hemel zijn onderdanen op aarde. We leven in een tijd waarin de woorden op ons afkomen. Kom vanavond naar die en die plaats. En Jezus kan je genezen. Met een nadruk op genezing. Met een nadruk op het fysieke. Kan Jezus fysiek genezen? Natuurlijk kan Jezus fysiek genezen. Maar dat is een bijzaak. Want wat doet een mens met een gezond lichaam, maar die geen vrede hebt, die alle begrip te boven gaat? Ben je dan rijk of ben je dan arm? Ten diepste ben je dan nog steeds arm. Maar dit is wat Paulus zegt. Waarom is Jezus nou in de wereld gekomen? Evangelisten, Bijbelleraars. Paulus zegt als het ware Titus en Timotheus, let op. Dit is nou waar het om draait. Dit is nou waar het om gaat. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. Dat was het doel van Jezus. Waarvan ik de voornaamste ben, zegt Paulus. In hoofdstuk 4 vers 10, daar zegt Paulus, want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad. Omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen en in het bijzonder van de gelovigen. Van wie is God een behouder? Van alle mensen, Ramzi, amen. Van alle mensen. En dat betekent allen. Met andere woorden, kunnen alle mensen gered worden? En het antwoord is ja. Het antwoord is ja. Kunnen alle mensen gered worden? Ja. Iedereen kan behouden worden. Hoe groot is onze God? Die alle mensen in dat koninkrijk wil hebben. Die alle mensen wil redden van zonde. Die alle mensen wil wassen van zonde. Die alle mensen wil rechtvaardigen van zonde. Die alle mensen wil heiligen van zonde. Dat is wat God wil. Dat is Gods werk hier. In deze tijd, in de laatste dagen. Evangelisten. Maar ook broeders en zusters. Even een belangrijke vraag. Hoe vaak spreken wij met onze naasten? Papi, je zei het vanochtend al, het is niet altijd makkelijk om met collega's te praten. Want van hoger af wordt er soms nog wel eens wat gezegd. Het is niet altijd eenvoudig. Maar broeders en zusters, hoe vaak praten wij met onze medemens over deze gekruisigde Jezus, die een behouder is voor alle mensen? Paulus zegt, dat is nou een betrouwbaar woord. In tijden dat we er allemaal eigenlijk wel zeker van zijn dat we alleen maar horen wat we mogen horen. In tijden te leven waarvan we zien dat we gewoon vaak niet de waarheid ergens van horen. Hoe mooi is het dan om van God uit te mogen weten, wij hebben de waarheid. Wij hebben alle waarheid. God houdt niks voor ons achter, maar daarin een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus is gekomen in de wereld om zondaars zalig te maken. En dat geldt niet alleen voor onze buurman, die een goed mens is, naar menselijke maatstaven. Maar dat geldt ook voor de moordenaar. Dat geldt ook voor de verkrachter. Dat geldt ook. En vult het maar in. Zoals de Bijbel zegt. De engelen verheugen zich als er één iemand tot bekering komt. Dat is wanneer de hemel gaat juichen. Als mensen tot bekering komen. Als mensen zeggen, ik ga dat achter me laten, dat oude leven. Ik ga het opnieuw beginnen. Radicaal met Jezus. Dat is wanneer de engelen van de hemelen juichen en feest vieren. En wie dat dan ook maar precies is. En ik zeg het met respect. Zoals Paulus zegt in 1 Korinthe. Weet je niet dat moordenaars, mannen die met mannen liggen, overspelers, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Maar sommigen van jullie waren dat. Sommigen van jullie waren moordenaars. Sommigen van jullie waren mannen die met mannen lagen. Sommigen van jullie waren overspelers. Maar jullie zijn gewassen, gerechtvaardigd. Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. En om die rivier van vrede in hun leven te bewerkstelligen. Waar we vanochtend over gesproken hebben. Een rivier die overvloeit. Een rivier die overstroomt van vrede en van geluk en van blijdschap. Omdat het werkelijke doel van het leven is gevonden. Jezus Christus. Het tweede. 1 Timotheus hoofdstuk 3 vers 1. Daar zegt Paulus tegen de evangelisten. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van een opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Broeders en zusters. Hoe belangrijk is een leidinggevende? Hoe belangrijk is een directeur in een bedrijf? Hoe belangrijk is een kapitein op een schip? Hoe belangrijk is een korpschef bij de politie? Hoe belangrijk is een gezonde en goede leidinggevende? Dat is belangrijk. We zien dat vanuit verschillende optieken. Stel dat je morgenochtend op je werk komt en de deur is niet open. Stel dat je aan het eind van de maand komt en er komt niks op je bankrekening binnen. Stel dat als er wat gebeurt op de werkvloer, dat je nergens naartoe kan gaan om dat op te lossen. Stel je voor dat je collega om 4 uur 's middags komt en om 5 uur weer weggaat. En je kan er niks aan doen. Er moet een leidinggevende zijn. Die kan zeggen van, hé, zo werkt het hier niet. En zo is het ook in de gemeente. In Nederland en in België, in de gemeente, zijn we helaas met zo weinig gemeenten die ouderlingen hebben. En broeders en zusters, dit is een gemis. Want wat is nou een ouderling? We zullen dat niet allemaal gaan lezen, maar als je de kwalificaties voor ouderlingen gaat lezen, dan zie je dat dat volwassen mannen zijn, met wijsheid, met inzicht. En Paul misschien in termen van de vraag vanochtend, die soms net wat meer expertise hebben om bepaalde gevoelige zaken wat anders aan te pakken. Want er zijn natuurlijk directeuren en directeuren. Er zijn korpschefs en korpschefs. Er zijn kapiteinen en kapiteinen. Een goede kapitein, die is nodig op een schip. En zo is het ook in de gemeente. Broeders en zusters, wij hebben ouderlingen nodig. Wij hebben mannen nodig die moeilijke dingen kunnen zien. Die moeilijke dingen kunnen leiden op een wijze die tot groei is van het hele lichaam. Er staat dat als een ouderling verlangt, of als iemand verlangt naar het ambt van een opziener, dan begeert hij een voortreffelijk werk. Het woord voortreffelijk, dat komt van een Grieks woord, dat is kalos. En kalos betekent mooi, schoon, gezond, sterk, flink, fris, goed gevormd, prachtig, voortreffelijk van aard en eigenschappen en derhalve zeer geschikt voor bepaalde doeleinden. Dat is wat een ouderling is. Dat is een prachtig werk. Hij mag de gemeente van God leiden. Maar broeders en zusters, waar zijn onze ouderlingen? Iemand zal zeggen, ja, maar ze moeten toch aan kwalificaties voldoen en het moet toch een meervoud zijn? Absoluut, totaal, gelijk mee eens. Maar waarom zijn ze er niet? Durven wij daarover na te denken? In de vroege gemeente zei Paulus tegen Titus, Titus, ik wil dat je naar die gemeentes toe gaat die wij gesticht hebben. Dat je daar ouderlingen aan gaat stellen. Hier moeten ze aan voldoen. En het gebeurde. Hoe komt het dat wij dat niet hebben? En opnieuw, ik vraag dit met respect en met waardigheid. Maar waarom hebben wij geen ouderlingen? Waarom zijn ze er niet? Kan het misschien ook zijn dat we misschien zeggen, ja maar, niet voor mij hoor. Of zeggen we misschien, ja laat dat maar aan een ander over, want dat is best wel een beetje lastig. Dan krijg je met moeilijke dingen te maken en je krijgt daarmee te maken, geef het maar aan iemand anders. God kent ons hart. God weet welke talenten hij ons heeft gegeven. God weet wat onze krachten zijn. Deze vraag wordt persoonlijk. Waar sta jij? Waar sta ik als het gaat over ouderling zijn? En een andere belangrijke vraag. Hoe sta jij daarin als vader? Bemoedig jij jouw kleine kind? Waar bemoedig jij jouw kleine kind in? Ga maar naar school. Ga maar goede cijfers halen. Ga maar een goede carrière vinden in het leven. Is dat waar onze nadruk ligt? En natuurlijk mogen we goed studeren. Natuurlijk moeten we goed onze talenten gebruiken. Maar waar zijn de ouders die hun kinderen ook leren van, hey, misschien zou het mooi zijn als jij een ouderling zou kunnen worden. Of tegen hun dochter. Hoe mooi zou het zijn als jij de kwaliteiten gaat vormen voor de vrouw van een ouderling. Hoe vaak hebben wij dit soort gesprekken met onze kinderen? Waar gaat het om? Broeders en zusters, dit gaat om het welzijn van de gemeente. Wat we in veel gemeentes meemaken, is dat er business meetings zijn. En natuurlijk zijn we daar niet tegen. Maar hoe vaak zien we dat niet altijd goed gaan? Want er zitten soms wat jongere mensen bij die wel goede ideeën hebben, maar die niet altijd gestoeld zijn op waarheid. Waar zijn de broeders die durven opstaan? En die durven zeggen, ik wil ouderling worden. Want God heeft mij iets gegeven. En dat ga ik niet uit de weg. Waar zijn de broeders en zusters die elkaar aansporen om ouderling te worden? En het hun makkelijk maken. Want ja, je kan het een ouderling goed moeilijk maken, dat kan. Daar hebben we allemaal ook weer onze eigen verantwoordelijkheid in. Maak het een ouderling makkelijk. Maak het een ouderling goed om te functioneren. Zo goed als we dat op het werk ook zien. Op het werk zien we ook soms misschien collega's dat we denken, ja, jij wil het er wel erg makkelijk van afmaken. Of jij wil toch eigenlijk wel weer je eigen ding doen. En dat loopt altijd vast. Daar komt altijd iets in de weg. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Hoe vaak bidden wij voor de gemeente dat er ouderlingen zijn? Hoe vaak bidden wij met elkaar dat de gemeente van God hier in Eindhoven ook ouderlingen mag krijgen? Wat zijn jouw kwaliteiten en gebruik je deze? En stimuleren wij elkaar en onze kinderen aan tot dat ouderlingschap? In de derde plaats, 1 Timotheus hoofdstuk 4, vers 6 tot en met vers 9. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Weer hier van die woorden, betrouwbare woorden, die alle aanneming waard zijn. En wat is dat? Vers 6, gevoed door de woorden van het geloof. Waar vinden we die? In de Bijbel. En door de goede leer. Waar vinden we die? In de Bijbel. Vers 7, maar verwerp onheilige en onzinnige verzinsels. Ja, er zijn soms wel eens van die dingen, daar hoeft niet over gepraat te worden. Worden zelfs onheilig genoemd, onzinnig. En dan staat er, oefen uzelf in de godsvrucht. Dat is waar de nadruk moet liggen. Oefen uzelf in de godsvrucht. Dus als Paulus weer spreekt tot die evangelisten die die gemeentes gaan leiden. Als Paulus spreekt tot Timotheus en Titus die die gemeentes gaan leiden. Dan zegt hij, dit zijn betrouwbare woorden. Die hebben voorrang als het ware, als ik het zo mag zeggen. En wat heeft dan voorrang? De oefening van het lichaam is weinig nut. Maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dat is waarom mensen gaan voetballen. Goed voor het fysieke lichaam. Mensen doen andere sporten. Mensen gaan wandelen. Mensen doen van alles op het fysieke vlak. Tuurlijk zijn dat goede dingen. Tuurlijk zijn dat mooie dingen. Tuurlijk mogen we die dingen doen. Maar waar ligt de nadruk? De nadruk bij God ligt op de oefening van het geestelijke. Godsvrucht. Waarom? Dat heeft te maken met dit leven en met het toekomende. Je kan misschien 100 jaar oud zijn en nog heel goed in shape zijn. Misschien kan je 100 zijn en er misschien uitzien als 60. Ik hoop het voor iedereen, laat ik het zo zeggen. Maar goed, wat heb je daaraan? Als een mens gaat sterven, dan houdt het echt op. En wat is dan het enige wat overblijft? Gods vrucht. Met de nadruk op de vruchten die aan het goddelijke leven gepaard moeten zijn. Dat is zo belangrijk. Hoe ben ik als broeder voor mijn broeder en zuster? Dat is belangrijk. Hoe ben ik als vader voor mijn kind? Dat is belangrijk. Hoe ben ik als man voor mijn vrouw? Dat zijn belangrijke vragen. Hoe ben ik als vrouw voor mijn man? Dat is belangrijk. Als je naar deze betrouwbare woorden kijkt, dan denk ik wel eens bij mezelf, ja, het is allemaal zo simpel. We leven in een tijd van kennis. We leven in een tijd dat we moeten dat boek van Openbaringen uitspitten, van hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 22, en we moeten al die details moeten we weten. En we moeten dat weten, want we moeten die persoon rechtzetten en die persoon rechtzetten. En natuurlijk mogen wij rechtzetten. Maar het ware evangelie, dat is eigenlijk heel simpel. Jezus kwam om zondaren zalig te maken en daarna vruchten. Vruchten. Mensen die in de tuinbouwwereld zitten, in de akkerbouwwereld, landbouw, die weten dat. Je kan wel een mooi veld hebben, je kan wel mooi ploegen, je kan wel... Maar goed, als er geen vruchten komt, dan heb je er niks aan. En zo is het ook in het geloofsleven. Broeders en zusters, wat is ons gebed? Wat is ons gebed? Bidden wij voor oefening in die godsvrucht? Bidden wij om een betere broeder te zijn? Bidden wij om een betere zuster te zijn? Bidden wij om een betere man te zijn? Bidden wij om een betere vrouw te zijn? Bidden wij om een betere vader en moeder te zijn? Bidden wij dat we werkelijk mogen wandelen elke dag in grote en in kleine dingen in de wegen van God? Dat is wat Paulus zegt, waar het werkelijk om draait. Dat is nou een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Godsvrucht. Zo simpel is het eigenlijk. Nogmaals, we leven in dagen van kennis. Bijbelstudies. En natuurlijk, het is allemaal belangrijk. Maar waar gaat het om ten diepste? Waar het om gaat is vruchten. Broeders en zusters, durven wij die vragen te stellen? Waar is de vrucht in mijn leven? Zoals Jezus zei, niet aan ieder die tot mij zegt, Heere, Heere. Maar die doet de wil van mijn Vader. De vierde. 2 Timotheus 2, vers 11. Dit is een betrouwbaar woord. Nummer 4. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want hij kan zichzelf niet verloochenen. Wat een prachtige woorden. Dit is een betrouwbaar woord. Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Is dat niet prachtig? Daar is geen ruimte voor vrees. Daar is geen ruimte voor zorg. Daar is geen ruimte voor wanhoop. Daar is geen ruimte voor ja maar. We zien toch dat sommige christenen worstelen. Is het wel goed genoeg? Is het wel voldoende? En natuurlijk, een eerlijke vraag mag een eerlijk antwoord krijgen. Maar broeders en zusters, wat zegt God? Als je met hem begraven bent, als je met hem gestorven bent, dan zou je ook met hem leven. 1 en 1 is 2. Daar is niks tussen te brengen. Daarom zeiden we ook vanochtend met nadruk, wie van Jeruzalem houden. Of Romeinen 8. God laat alle dingen meewerken ten goede van hen die hem lief hebben. Er staat niet degene die perfect zijn. Er staat niet degene die af en toe wel eens verdwaald raken. Er staat niet bla 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 en dat en dat. Er staat alleen maar wie God lief hebben. Als wij liefde voor God hebben, als wij met hem begraven zijn, zullen we ook met hem leven. Wat een mooi begrip. Zekerheid. Zoals we dat ook besproken hebben in de bouwstenen. De zekerheid van het geloof. Geen enkele twijfel. Geen enkel moment. Dat je mag weten dat je op weg bent naar God. Op weg bent naar Jezus. Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. De Bijbel is duidelijk. Als het ene gebeurd is, gaat het andere ook gebeuren. Zo simpel is het bij God. Maar laten we ook letten op die woorden van vers 12. Als wij volharden, met de nadruk op als wij volharden, dan zullen wij ook met hem regeren. Weer zo'n simpele, eenvoudige waarheid. Als wij blijven met Jezus, zoals Johannes 15 zegt, wie in mij blijft, die zal veel vrucht dragen. Daar gaat het om. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Dus de eerste twee. Als dit gebeurd is, gaat dat ook gebeuren. Als we gestorven zijn, zullen we met hem leven. Geen twijfel mogelijk. Broeders en zusters, ik denk dat wij soms te veel in die twijfel gebracht worden. En dat is zo jammer. Want God zegt, dat is niet nodig. Ik heb je de belofte gemaakt. En mijn woord is waarheid. Ik kan niet liegen. Maar zo gaat deze tekst wel verder. Als wij hem verloochenen, dan zal hij ons ook moeten gaan verloochenen. En dat is wel belangrijk natuurlijk. Want dit is net zo goed een waarheid, als dat de eerste twee een waarheid zijn. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Broeders en zusters, evangelisten, dit is waar het om gaat. Zo simpel en eenvoudig is het evangelie. En als het dan over dat verloochenen gaat, lees Openbaringen 2 en hoofdstuk 3, de 7 gemeenten. Daar zien we wat deze dingen betekenen. De laatste, de 5e, die vinden we in het boek van Titus. Titus hoofdstuk 3, vers 8. Dit is een betrouwbaar woord. Woorden komen weer terug. Dit is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Eigenlijk kunnen we hier gewoon stoppen. En zeggen van, kijk, dit is wat de passage zegt. Dit is waar het om gaat. En zo is het ook. Wij moeten ervoor zorgen dat wij anderen voorgaan in goede werken. Dat wij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Dit is het evangelie. Dat evangelie is ten diepste niet moeilijk. Maar misschien. Is het wel belangrijk. Dat we soms opnieuw even die belangrijke dingen benadrukken. Want de vraag is dan even, wat is nou werkelijk nuttig in het leven? Wat is nou werkelijk nuttig? Is het die baan? Is het die carrière? Is het een goed pensioen? Is het een goede AOW? En natuurlijk zijn die dingen belangrijk. Die zijn daar om ons te dienen. Die mogen we gebruiken. Maar de nadruk moet leggen op wat is nou echt nuttig. Broeders en zusters, als wij elkaar die vraag zouden stellen, wat zou dan ons eerste antwoord zijn? Zonder dat je dit vers had gelezen, wat zou dan je eerste antwoord zijn? Wat is nou nuttig? Misschien zouden we zeggen, ja, gezondheid. Goed eten. Goed drinken. Goed voor jezelf zorgen. Gaat allemaal in dat verhaal mee. Maar wat is nou werkelijk nuttig? Voor ons als gelovigen. Die begraven zijn. Waar die oude mens is verdwenen. Wat is nou werkelijk nuttig? Het eerste antwoord wat wij zouden moeten geven. Goede werken. Goede werken. Dat zijn nuttige dingen. Dat zijn belangrijke dingen. Dat is waar het om gaat. Dat is nuttig. En de vraag is opnieuw, wat vertellen wij onszelf wat werkelijk nuttig is? We gaan besluiten. 2 Timotheus hoofdstuk 2, vers 14. 2 Timotheus hoofdstuk 2, vers 14. Vers 19, sorry. Toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn en ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van ongerechtigheid. Broeders en zusters, vandaag mogen we door zijn woord horen over 5 belangrijke en betrouwbare zaken die alle aanneming waard zijn. Broeders en zusters, krijgen deze woorden een plaats in ons hartje? Krijgen deze dingen een uitwerking in onze levens? Dat is waar het om gaat. Dat is belangrijk. Jezus Christus, de redder van alle mensen. De ouderlingen in de gemeente. Een voortreffelijk werk. Godsvrucht. Goede werken. Laat daar ons hart naar uitgaan. Tot lof en glorie van zijn naam alleen. Amen. Amen.